Daarna lezen we de schriften deze morgen in het Nieuwe Testament. En wel het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 15e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 28.
Jezus bespot en weggeleid. En de kruisknechten leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende tezamen. En deden hem een purperen mantel aan, en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten die hem op. En begonnen hem te groeten, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden. En sloegen zijn hoofd met een rietstok, en bespogen hem, en vallende op de knieën aanbaden hem. En als zij hem bespot hadden, deden ze hem de purperen mantel af, en deden hem zijn eigen klederen aan, en leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem tot de plaats Golgotha, het welke is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als zij hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde uren en ze kruisigden hem. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En ze kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigen gerekend.
Gemeente, de tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Marcus 15, het 21ste vers. Marcus 15, vers 21 is de tekst voor de prediking. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. We gaan zo dadelijk luisteren naar het woord onder het thema kruis dragen. Drie gedachten. Allereerst letten we op het gedwongen volgen. In de tweede plaats het gewillig voorgaan. En in de derde plaats het gehoorzaam of het gelovig navolgen. Gemeente des Heren, het was in de zomer van vorig jaar. In die zomer dat we op vakantie waren, dat we zo op een zaterdagmiddag de plaatselijke kerk bezochten. Een prachtige Romaanse kerk, zo prachtig gebouwd en vol met versieringen, zoals je dat ziet in een Rooms-Katholieke kerk. En terwijl we daar zo samen rondliepen met onze kinderen, kwamen er op een gegeven moment vragen. Vragen naar al die versieringen, vragen naar al die afbeeldingen, maar vooral naar de schilderijen die er hingen. Schilderijen die je op een of andere manier altijd ziet in de rondte in de Rooms-Katholieke kerk. Schilderijen of tekeningen die de kruisweg van de Heere Jezus uitbeelden. En het ene schilderij volgt dan op het andere schilderij. En die schilderijen vertellen het verhaal van al die gebeurtenissen die daar plaatsgevonden zouden hebben. En terwijl we daar wat rondliepen en daarna keken en de bijschriften daarvan lazen, zei op een gegeven moment mijn dochter tegen me, is dat nou echt allemaal gebeurd? Dat de Heer Jezus wel drie keer gevallen is, dat er een vrouw, Veronica, naar hem toe kwam en zijn gezicht afdroogde. Dat hij zo op die manier getroostte, is dat nou echt allemaal gebeurd? Nee, dat staat niet in de Bijbel. Dat is door de eeuwen heen allemaal bijgekomen, bijbedacht. Het hele verhaal wat steeds groter en steeds mooier is geworden. En zo uitgebeeld in die kruiswegstatie, zoals dat heet, in katholieke kerken. En wij, het protestantisme, gereformeerden, hebben daar afscheid van genomen, toch? Wij hebben afscheid genomen van al die aankoeksels, al die elementen die eraan zijn toegevoegd. En toch, als we luisteren naar de geschiedenis van de weg van Gabbata naar Golgotha, van het gerechtsgebouw naar de terechtstelling, in de vertelling van die geschiedenis, de vele kinderbijbels die daarvan verhalen, lezen we toch elementen die we in het bijbelverhaal in de geschiedenis zelf niet terugvinden. Want wat was nou de reden waarom Simon van Cyrene het kruis van de Heere Jezus droeg? In vele vertellingen hoor je dan terug dat de Heere Jezus moe was. Uitgeput, afgemat, verzwakt. Dat het kruis voor hem te zwaar was en dat hij dreigde te bezwijken onder dat kruis onderweg naar de kruisheuvel Golgotha. Maar het staat nergens in de schrift. Sterker nog, als we Marcus lezen, Marcus 37, als u daarna doorleest, dan leest u niets van zwakheid, van afgematheid en uitgeputheid. Dan lezen we dat hij met een grote stem spreekt en Jezus een grote stem van zich gegeven hebbende gaf de geest. Zijn lijden en zijn sterven, dat was daad. Maar wat gebeurde er dan wel? Wat weten we dan wel als het gaat over de gang van de Heere Jezus naar de kruisheuvel? Wat gebeurde er daar dan? Wat was dan de rol en de functie van Simon van Cyrene? Waarom komt hij voor in deze lijdensgeschiedenis? Wat is de bedoeling daarvan? Als we de teksten precies lezen, dan weten we een paar dingen. Het was een buitenlander. Simon van Cyrene. Cyrene, een landstreek en gebied wat ligt in het huidige Libië, in Noord-Afrika. En deze man die was tijdens die paasdagen in en rond Jeruzalem. Mogelijk om het paascha te vieren. Mogelijk dat hij in contact was gekomen met de Joodse godsdienst en dat hij gekomen was om dat grote feest mee te vieren. Het zou kunnen. Een buitenlander, afkomstig uit Libië. Mogelijk zelfs met een donkere huidskleur. Het is heel goed mogelijk dat deze Simon later nog een keer genoemd wordt in de schriften als gesproken wordt over Antiochië. De plaats waar een christelijke gemeente komt, een van de eerste christelijke gemeenten, buiten de grenzen van Israël. Dan zijn daar mannen die komen uit Cyrene. En één daarvan is Simon, die bijgenaamd wordt de Niger. Mogelijk is het deze Simon geweest. Een buitenlander. Met een andere huidskleur. En hij was daar op die kruisweg. Wij zouden zeggen dat was toeval. Want hij kwam juist van de akker. Een aanduiding dat hij van buiten de stad kwam, als het ware een wandeling had gemaakt in de vroege morgen, en terugkwam in de stad en daar nu juist de Heer Jezus ontmoette. Zijn wandeling, zijn weg kruiste de kruisweg van Christus. Een toevallige ontmoeting. Was het 5 minuten eerder geweest? Of 5 minuten later, dan had deze ontmoeting niet plaatsgevonden. Maar nu ontmoet Simon van Cyrene de Heere Jezus. En Simon van Cyrene zal het kruis dragen. En de bedoeling van dat kruis dragen ligt in dat woord dwongen. Zij dwongen hem. Het woord wat daar gebruikt wordt, dat woord wat hier vertaald is met dwingen, dat is een woord wat uit het Perzisch komt, een leenwoord. Het is een woord wat gebruikt werd om duidelijk te maken de macht en de majesteit van de koning. De koning die het recht had om iets te vorderen, iets op te eisen, in zijn dienst, zonder dat hij daar verantwoording voor af hoefde te leggen. Dat gebeurde bijvoorbeeld als in dat grote Perzische Rijk een brief bezorgd moest worden. En een bode de reis ging maken. Te paard. Maar na het verloop van tijd werd dat beest werd natuurlijk moe. Het was uitgeput. En er moest een ander paard komen. Dan had die bode het recht van de koning ontvangen om een ander paard te vorderen, op te eisen. Het was een koninklijk recht wat hij uitoefende. In naam van zijn koning eiste hij dan zo'n dier op om de reis voort te kunnen zetten. En die specifieke betekenis van het vorderen, van het opeisen, op gezag van de koning, dat is de sleutel van het verstaan van wat hier gebeurt. Want deze gebeurtenis staat niet los op zichzelf. Deze gebeurtenis hangt samen met al die gebeurtenissen die daar omheen plaatsvinden. En we hebben het gelezen. De gebeurtenis die plaatsvond in Gabbata, in dat gerechtsgebouw, in dat pretorium, daar waar de soldaten zich vermaakten met de Heer Jezus. Wat deden ze met hem? Wat deden die soldaten met de Heer Jezus, jongens en meisjes? Dat weten jullie wel. Die speelden een spel met hem. Ze legden een oude soldatenmantel om hem heen, die daar toevallig in een hoek lag. Ze maakten een kroon van doorntakken die anders gebruikt werden om een vuurtje ermee aan te steken. En die werd op zijn hoofd gezet en in zijn hoofd geslagen. Een rietstok die hij in zijn hand kreeg, als was het een koningsstaf. Ze maakten een spotkoning van hem. Ze hadden het gehoord, die aanklacht van de Joden, ze hadden het gehoord in de woorden van Pilatus: zal ik uw koning kruisigen? Daar vond het spotspel plaats met koning Jezus. En dat spotspel, dat zet zich voort. Dat zet zich voort naar Golgotha toe. Geholpen door Pilatus, die een opschrift geschreven had dat op het kruis geplaatst zou worden: de koning der Joden. De kruiseling die de weg moest gaan lopen vanaf de plaats van de terechtstelling naar de plaats van het oordeel, naar de plaats van de terechtstelling, en dat bordje om zijn hals moest gehangen kreeg. En in die voetreis zetten de soldaten het spotspel voort. Deze man, deze kruiseling, een koning, dan zullen we een onderdaan voor hem vorderen. Het spotspel wordt voortgezet. En ze vorderen, ze dwingen Simon van Cyrene om deze koning te gaan volgen, om deze koning te gaan dienen, om achter deze koning aan te gaan. En ze gunnen hem 1 onderdaan. Eentje. Een belediging. Een vernedering. Juist in de achterliggende dagen bleek iets van de koninklijke waardigheid van Jezus Christus. Toen hij de stad binnentrok, toen vorderde hij als de koning der koningen een rijdier om de stad binnen te kunnen trekken. En toen in die stad de paasmaaltijd gereed gemaakt moest worden, toen vorderde hij opnieuw als de koning de zaal om daarin het avondmaal, het paascha, te vieren. En nu, in deze uittocht, zetten ze hem te kijk. Vernederen ze hem. Gunnen ze hem 1 onderdaan. Niet een Romein. Ook niet een Jood. Maar een buitenlander. Dat gunnen ze hem. En gemeente, vanuit dat vorderen lijnen naar ons. Het overkwam Simon. Hij had geen keus. Hij kruiste de weg van Christus en hij kreeg dat kruis opgelegd. Hij moest die weg achter de Heere Jezus aangaan. Geldt dat ook niet voor ons? Wij geplaatst in de verbondsgemeente. Geplaatst onder de bediening van het woord. Het doopformulier geeft daar woorden aan, heel sterk. Zo aangenomen tot kinderen, om tot eer en van heerlijkheid van de Here te leven. Onder de eis van de Here, de eis van geloof en bekering. De Here die ons een plaats in de verbondsgemeente gegeven heeft. Een claim op ons leven legt, ons vordert. Om tot eer van hem te leven, om hem te dienen, hem te volgen, hem lief te hebben. Maar niet alleen dat we een plaats ontvangen hebben in de verbondsgemeente. Ook elk spreken van het woord van God. Ook nu, terwijl we luisteren naar de verkondiging van het woord van God, daar kunnen we zomaar niet onderuit. Elke verkondiging, elke woordbediening, elke keer als we de schriften openen en lezen, klinkt daarin de claim van de koning der koningen. Klinkt daarin de vordering van Jezus Christus om hem te volgen, om hem te dienen. Om te komen tot geloof en bekering. En zo ook alles wat er in het leven gebeurt. Er bestaat geen toeval. Hooguit wat je toevalt. Gods leiding in ons leven, de gebeurtenissen in ons leven die spreken, die je aanspreken, die je aanvliegen, die je iets te zeggen hebben en die allereerst dit te zeggen hebben. En datzelfde geldt ook voor al die gebeurtenissen die om ons heen gebeuren. Daarin klinkt de claim, de vordering van de koning der koningen. En zo ook vanmorgen. Onder de verkondiging van het woord vindt een ontmoeting plaats. Ontmoeten wij Jezus Christus zelf? En lijken we daarin niet op Simon? Simon, een buitenlander, een buitenstaander, een zwarte huidskleur mogelijk. En wij? Jij en ik? Geldt dat ook niet voor ons van nature van die buitenstaanders? Zwart van de zonde? Ja, afzichtelijk van de zonde. En toch klinkt die claim, klinkt die vordering vanochtend tot jou, tot u en tot mij, tot ons allemaal. Volg mij. Het woord van God wat klinkt, het woord van God wat vordert, nooit vrijblijvend. Het legt een claim, het legt beslag op u, op jou en op mij. We wenden onze blik af van Simon en we zien op naar Christus. Hem volgen. Jezus Christus, de grote kruisdrager. En in de tekst wordt het genoemd, zomaar in het voorbijgaan. De laatste woorden van vers 21. Dat hij zijn kruis droeg. Jezus Christus, de grote kruisdrager, die het kruis van Golgotha, gedragen heeft. Oh, nou vallen de verschillen met Simon zo in het oog. Simon, die het kruis even gedragen heeft. Maar vervolgens afgegeven heeft, zodat Jezus Christus daaraan vastgespijkerd kon worden. Simon, die het even gedragen heeft en die alleen het hout gedragen heeft. Maar de Heer Jezus, die de volle toren van God op zich gedragen heeft in het dragen van het kruis, in het gehangen worden aan het kruis tussen hemel en aarde. Simon die onderweg was en achter de Heer Jezus aan moet. En zijdelings te maken kreeg met die spot en die hoon. Maar die spot en die hoon hadden als mikpunt. Hij die voorop liet. Hij, Jezus Christus, op hem richtte zich al die spot en die hoon. En ook al die vuiligheid die naar hem geworpen werd. En enkele keer zal het hem geraakt hebben. Maar het meeste was gericht op Jezus Christus. Hij hoefde niet de volle toren te dragen. Hij hoefde niet de straf van de zonde te dragen. Hij hoefde niet die vuilheid op zich te nemen. Hij hoefde niet de gebrokenheid van de schepping op zich te nemen. Dat deed Jezus Christus. De gekruisigde. De grote kruisdrager. Zijn kruis. En waarom dan? Had hij het verdiend? Was het door zijn eigen schuld? Nee. De Heer Jezus, zo volkomen rein. Zo volmaakt heilig. En toch, hij wilde dat kruis dragen. Hij heeft het zichzelf waard gemaakt. Hij, de grote kruisdrager, die gekomen is als de knecht des Heren, de lijdende knecht des Heren. Hij de grote kruisdrager die het daarin laat zien. Hij de koning der koningen. Hij die het koninkrijk toebereidt. Maar op zo'n eigen, zo'n unieke, zo'n bijzondere manier. Zijn kruis. Dat kruis wat hij zich toegeëigend had. Dat kruis wat hij op zich genomen had. Vrijwillig. De gewillige kruisdrager, die weg wilde gaan. En voor wie? Wordt zichtbaar in dat beeld wat hier getekend wordt in Markus 15, vers 21. Dat beeld wat we zien in Simon van Cyrene. Iemand die niet wil. Iemand die het liefst tegenstribbelt. Voor vijanden. Voor zwarte, voor vuile zonden. Jezus Christus, de grote kruisdrager, gewillig. Gewillig dat kruis dragen. Gewillig gekomen. Gewillig afgelegd alle macht en majesteit en heerlijkheid die hij had in de hemel. Gewillig gekomen in ons zondaars bestaan. Gewillig gekomen om de schande te dragen. Om te lijden en te sterven. Gewillig de vloek van de kruisdood op zich te genomen. Geen ongeluk. Geen toeval, als was hij de verkeerde man op de verkeerde plaats. Maar wel bewust, gewillig, deze weg gegaan. Zijn kruis. Daarin komt tot uitdrukking het welbehagen van zijn vader. In het omzien naar een wereld verloren in schuld. Hierin komt tot uitdrukking de gewilligheid van God de Zoon. Om deze weg te gaan. Het is de liefde van de drie enige God. Want zo lief had God de wereld gehad. Dat hij zijn enige zoon gegeven. Overgegeven heeft. Jezus Christus. De grote kruisdrager. Die gewillig voorop gaat. En hij is beschikbaar. Hij staat gereed. Ook nu. Prediking, bediening van de verzoening. In elke preek wordt het kruis van Christus opgericht. Onder elke preek drupt het bloed van de verzoening van Jezus Christus. In elke preek wordt gewezen, ja wordt de fontein aangewezen. De fontein van Gods genade die geopend is tegen de onreinheid. Wordt u uitgenodigd, aangedrongen om de toevlucht tot hem te nemen. Om de schuilplaats te vinden bij Jezus Christus. Om veiligheid te vinden, genezing te vinden in de wonden en de striemen van Jezus Christus. Hij die zijn kruis gedragen heeft. En het is van tweeën één. Of hij draagt zo zijn kruis en zo uw zonden en ongerechtigheden. Of zonder hem. Zelf dragen. Die onnoemelijke toren van God. De straf op de zonde. Het oordeel wat je dan moet ondergaan om te komen. Eeuwig om te komen. Maar vanochtend komt deze grote kruisdrager. Deze gewillige kruisdrager. Hij komt naar jou. Hij komt tot u. Hij komt tot ons allemaal. En zegt het. Al wat tot mij komt, dat zal ik zeker niet uitwerpen. Neem dan de toevlucht tot hem. Vlucht dan tot hem. En maak door het geloof gebruik van hem. Want in het offer van Jezus Christus, daarin is ruimte. Daarin is zaligheid. Daarin is de verzoening te vinden voor de grootste van de zondaren. Onze zonden zijn zo groot. U zegt, ik kan er niet overheen zien. Die zonde, maar groter is Gods genade. Groter is de kracht van zijn verzoening. Hij, die grote kruisdrager, hij kruist op dit moment onder de prediking jouw levensweg. En breng het dan maar bij hem. Die onwil, je hardheid, je zonde, je twijfel, je ongeloof. Die vragen of het ooit wel voor jou kan, breng het dan bij hem. Leg het dan maar op hem. Hij die grote, die gewillige kruisdrager, Jezus Christus. Vlucht tot hem. Zoek het bij hem. En nergens anders. Om dan gehoorzaam, gelovig, hem na te volgen. Dat God ook voor Simon. Voor hem is dat moment onvergetelijk. Ja, of hij het op dat moment allemaal begrepen heeft. Of hij het op dat moment geloofd heeft. Misschien heeft hij de eerste tijd er alleen maar last van gehad. Dat hij juist op die dag dat hij in Jeruzalem was om het Paascha te vieren, onrein was en uitgesloten was van de feestelijkheden. Maar hij heeft het begrepen. Was het met de paasdagen, toen de berichten door Jeruzalem gingen over de opstanding van Jezus Christus, dat hij zich realiseerde, maar ik droeg zijn kruis. Was het met Pinksteren, dat hij getuige was van die grote preek die Petrus hield over het lijden en sterven van de Heer Jezus, dat hij het zich realiseerde, maar ik droeg zijn kruis. Of is het veel later geweest, onder de prediking van de apostelen, dat hij het hoorde van Jezus Christus de gekruisigde en dat hij het zich realiseerde, maar ik ken hem. Want ik droeg zijn kruis. Hoe dan ook. Deze Simon is tot geloof gekomen. En hoe we dat weten? Dat weten we omdat we de namen van zijn zonen kennen. En die namen worden hier genoemd om de eerste hoorders duidelijk te maken welke Simon dat was. De eerste hoorders, dat was in de gemeente van Rome. Marcus, die het evangelie opgetekend heeft, waarschijnlijk uit de mond van Petrus. En als eerste gelezen en ontvangen in de kerk van Rome. En daar werd verhaald van Simon van Cyrene. Maar wie is hij? Nou, hij is de vader van Alexander en van Rufus. Maar die kennen ze. Dat waren gewaardeerde leden van de gemeente. Een van die namen komen we tegen aan het einde van de Romeinenbrief. Als Paulus de groeten doet aan allerlei mensen, doet hij ook de groeten aan Rufus en aan zijn moeder. En noemt hem zijn uitverkoren broeder. Het is tot zegen geweest voor Simon. Het is tot zegen geweest voor zijn gezin. Voor zijn vrouw en voor zijn kinderen. Het is tot zegen geweest zelfs voor de gemeente waar hij een plaats heeft gekregen. In Antiochië. Waar mannen uit Cyrene waren, waaronder Simon. En die diende in de gemeente. Tot zegen, tot eeuwige zegen voor Simon en zijn gezin. En zodanig dat hij en zijn vrouw en kinderen zijn gaan volgen. Gehoorzaam, gelovig koning Jezus zijn gaan navolgen. Geldt dat ook voor ons? De boodschap gehoord? Het geloof ontvangen, dan kan het toch niet anders dan dat we het zoeken en dat we ernaar verlangen. En dat we het ook willen uit de grond van ons hart, hem navolgen, hem dienen. Allereerst omdat er alleen bij hem schuiling en bescherming te vinden is. Zijn voetstappen te drukken om zo dicht bij hem te blijven, dicht bij hem te leven. Dat aanklevende leven achter Jezus Christus aan. Geen dag zonder koning Jezus, maar in zijn nabijheid. Juist in de aanvechtingen. Juist als Satan het je zo moeilijk maakt, als de duivel je schudt, om dan het te zoeken bij koning Jezus, die de koning der koning is, die de macht van de Satan breken wil. Ook in je leven. Juist als de zonde er weer is. De verzoeking en de verleiding er is. En je de zonde gevallen bent. Om het opnieuw te zoeken bij deze koning. En te bidden. Verlos ons van de boze. En leid ons niet in verzoeking. Om zo je hoop te stellen op hem. Deze koning die de macht en de majesteit heeft. Om de macht van de zonde te breken. Ook in je leven. Deze koning, waar je alles van verwacht. Deze koning die je dienen wilt op de plaats waarop je gesteld bent. Net zoals Simon in zijn gezin. Om daar samen de Heere te dienen. En maken we daar werk van? Is het ons ernst? Om de kinderen als de Heere die ons gegeven heeft. Je lieve man, je lieve vrouw die aan je zijde is toegevoegd. Om die bij Christus te brengen. Om alles in het werk te stellen. Om ze dicht bij de heiland te brengen. Nee, zalig maken kunnen we ze niet. Maar dat we alles doen wat in ons vermogen ligt. Om ze die weg te leren. Om ze die weg te wijzen. Zodat ze het leren om hun hoop en verwachting te stellen op de levende God. schuiling te vinden voor je hart en voor je leven. In leven en sterven, die troost te vinden bij Jezus Christus. Laten we daar ernst van maken. Elke dag opnieuw. Dat we zo onze aandacht richten op Hem en op Zijn zaak. En zo ook op de plaats waar de Heer ons gesteld heeft. In ons werk, op school, in de wereld waarin we leven. Deze ondergaande wereld. Deze duistere wereld. Deze smakeloze wereld. Om daarin een licht te zijn. De lichtglans te verspreiden van het evangelie. Met woorden, maar meer nog door onze manier van leven. Dat we het laten zien. Dat onze hoop en verwachting ligt bij Jezus Christus. Dat we die koning kennen en die koning dienen. En dat we zo smaak geven aan deze smakeloze wereld. Geroepen tot gehoorzaam navolgen. Tot gelovig navolgen. Dat betekent een leven van kruisdragen. Achter de grote kruisdrager aan. Een leven van kruisdragen. En dat betekent een stervend leven leiden. Sterven aan de binnenkant van je leven. Sterven aan de buitenkant van je leven. Sterven aan die binnenkant van je leven. Dat je sterft aan jezelf, aan je eigen verwachtingen. Niet meer eigen meester zijn, maar dat je zelf van de troon af wil en af moet. En dat Hij, Jezus Christus, koning is in jouw leven. Dat je uitziet naar Zijn leiding, naar Zijn koningschap, naar Zijn regering. Dat je zo Hem wilt volgen. Voorbij ziet aan je eigen verwachtingen. Maar je oog richt op hen. Sterven aan jezelf. Kruisdragen. Maar ook sterven aan de buitenkant van je leven. Kruisdragen. Dat betekent ook sterven aan alles wat wereld is. Dat de wereld om je heen niet het doel is waarvoor je leeft. Dat je geen winst probeert te halen in deze wereld. Maar dat je winst en je hoop ligt in Jezus Christus. En dat deze wereld, die wereld waar je doorheen trekt. Die wereld waar je wel een plaats in hebt. Maar dat het geen plaats is waarin je hoop op hebt. Niet je tentpinnen vast inslaat omdat het één en het al is. Maar dat die wereld een plaats is onderweg naar Gods koninkrijk. Leven we zo? Of zijn we vooral druk in de weer? Met onze verwachtingen. Met onze bezittingen. Met onze toekomst hier tussen wieg en graf. Maakt dan de huidige crisis ons niet duidelijk? Dat alles wat zeker leek. Deze wereld die zo vast leek te staan, dat alles wankelt. Dat alles om lijkt te vallen. En de wereld zet alles op alles. De sluizen van het geld worden opengezet. Maatregelen worden genomen om onze welvaart te beschermen. Ach, is dat je hoop? Is dat je verwachting? Dan zul je met de wereld vergaan. Kruisdragen betekent sterven aan alles wat wereld is en achter Christus aan. Het is wat we terugvinden in de catechismus. Dat doorgaande werk van de bekering. Dat sterven aan jezelf. Het sterven aan de wereld. Het sterven aan je eigen verwachting. Maar ook dat opstaan in dat nieuwe leven. Om tot eer van God te mogen leven. Kruisdragen. Sterven. Maar meer nog. Met Hem lijden. Achter Hem aangaan. Dat betekent ook de smaadheid en de verdrukking van Jezus Christus. Dragen in de weg die je gaan moet. De zaligmaker die het zelf zegt. In de wereld zul je verdrukking hebben. Wie Christus volgt, die is altijd een buitenbeentje. Staat buiten de wereld. En net zoals Simon en de eerste christengemeente. Een buitenstaander. Mensen van de weg die christenen worden genoemd als een scheldwoord. Die niet meedoen, niet mee kunnen doen in deze wereld, maar Hem willen volgen en zo met Hem willen leiden. Nee, niet als verdienste. Niet dat wij met ons lijden en met onze weg de zaligheid kunnen verdienen, maar door zo zijn voetstappen te drukken, achter hem aan te gaan, een volgeling te zijn en zo te delen in de verdrukking die Christus ten deel viel. Zo hem volgen en zo doorleiden door deze wereld tot heerlijkheid. In de Romeinenbrief wordt het zelfs een voorrecht genoemd. Als er lijden, als er moeite, als er verdrukking, als er verdriet in je leven komt, als je lijden moet om Christus wil. En dat vanwege de heerlijkheid die wacht, die komen zal op die dag dat koning Jezus komen zal en alles heel en alles heerlijk zal maken. Zo te roemen in het kruis van Jezus Christus. Zo hem liefhebben. Zo hem volgen. Zo te leven. Met de heimwee in je hart. Vreemdeling in deze wereld. Onderweg naar het Vaderhuis. Onderweg naar de bruiloft van het Lam. Een gekruisigd leven. Een gekruisigd leven. Achter de grote kruisdrager aan. Woorden om dat te vertolken vinden we in een overbekend lied. En met dat lied, het slot daarvan, wil ik afsluiten. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis van de wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak me vrij. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegenkroon af. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven, in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. Amen.